Hallo Paul, ik ben Nicole, mindset en manifestatie-expert. Ik coach ondernemers op drie verschillende vlakken. Gaan dromen realiseren met je online zichtbaarheid. En zelfliefde komt zeker aan bod, zodat je vanuit zelfzekerheid gaat ondernemen en leven. Vandaag ga ik een podcast opnemen met Leoniek. We gaan het vooral hebben over angst, dyslexie en als je doet wat je leuk vindt, dat het eigenlijk allemaal niet meer uitmaakt en dat die fouten helemaal niet meer zo groot zijn. Hoi Leoniek, welkom.
Hoi Nicole, dankjewel.
Wil je je kort voorstellen voordat we gaan beginnen?
Ja, natuurlijk. Nou, ik ben dus Leoniek Jansen Steenberg. Ik ondersteun kinderen en hun ouders bij het begrijpen van en het leren omgaan met dyslexie, zodat ze samen groeien in zelfvertrouwen. Dit doe ik omdat ik zelf dyslectisch ben. En ik combineer dus in mijn coaching mijn 33 jaar ervaring met dyslexie. Met wetenschappelijke kennis en de opleidingen die ik heb gedaan. En dit doe ik om dyslexie meer bespreekbaar te maken en ook het beeld van dyslexie compleet te maken. Er heerst gewoon nog best wel vaak een negatieve lading, terwijl dyslexie ook zeker zijn voordelen heeft. En ik vind het heel belangrijk dat niet alleen dyslectische kinderen, maar ook volwassenen meer vanuit gelijkwaardigheid ook zichzelf gaan zien. Ja, we hebben allemaal dingen die we minder goed kunnen, maar we hebben ook zeker allemaal dingen die we heel goed kunnen. Dus het complete plaatje.
Ja, want eigenlijk dat, alles heeft te maken met je gedachten. Vooral dat. Hoe ga je het doen? En ik denk dat die combinatie, zeker met dyslexie, dat hoe denk je over jezelf en hoe uit je het, het kan vergroten of het juist kan verkleinen. Waardoor je of heel comfortabel voelt of zwaar ongemakkelijk. Klopt dat een beetje?
Ja, zeker. Mindset is echt heel erg belangrijk en logisch. Heel veel jongeren, kinderen, maar ook volwassenen hebben in hun kindertijd gewoon veel faalervaringen vaak opgedaan. En als kind zijnde, ja, sta je natuurlijk anders in dingen dan als volwassenen. Dus hebben die faalervaringen vaak een veel grotere impact. En merk je dat kinderen gaan denken: ik ben dom, ik kan het toch niet. Sommigen zelfs tot de extremere van hè, ik wil niet meer leven, omdat ze zo'n negatief zelfbeeld ontwikkelen, puur op dat stukje moeite hebben met lezen, schrijven, spellen. Maar daar hangen ze wel hun eigenwaarde eigenlijk aan af, of dat meten ze eraan af. Dus het is echt, ja, het heeft echt wel een hele, of het kan een hele grote impact hebben. En dat is echt bepalend voor hoe sterk is jouw zelfvertrouwen. Dan merk ik dat kinderen er gewoon veel beter mee kunnen dealen. Maar heeft het zelfvertrouwen een enorme deuk gekregen, ja, dan wordt het ook gewoon echt veel moeilijker. En zie je dat ze in die negatieve stroom eigenlijk belanden.
Ja. Ja, en ik weet eigenlijk, hè, dat is ook wetenschappelijk bewezen, dat wij zijn allemaal mensen en dat is hetzelfde. Maar wat iedereen is anders en dat komt door de DNA, één, maar ook door de opvoeding, cultuur en de maatschappij waarin we leven. En dat kan te maken hebben met verschillende generaties, maar ook met het collectieve veld. En dat voor mensen die niet precies weten, dat is eigenlijk hoe wij denken. Zenden we uit. En dat is ontzettend vervelend op het moment dat we daar niet van bewust zijn en onze kinderen daar niet in steunen, zullen ze eigenlijk, wat je zegt, echt dat slechte zelfbeeld blijven behouden en dat wordt dan op een gegeven moment echt erger. Wat voor tips geef je daarin?
Nou, ook wel als ouder zijnde. Kijk, kan het zijn dat je zelf echt heel positief bent en juist tegen je kind zegt van hé, je kan het wel, het gaat je wel lukken. Maar wat dan echt belangrijk is, kijk, ik snap dat je het zegt, maar de kinderen die al zo'n deuk in de basis eigenlijk hebben gekregen. Daar kun je dat wel tegen blijven zeggen, maar ze geloven het zelf niet meer. Dus ga ook echt met die basis aan de slag. Probeer het zelf. Maar lukt het niet, zoek dan ook echt hulp. En weet je, dat is echt. Ik heb zelf ook hulp gezocht. En heb dat ook van mijn ouders uit meegekregen. Van je kunt niet alles zelf veranderen. Maar terugkomend bij die basis, weet je, het is gewoon heel belangrijk dat je als kind al leert begrijpen, wat is dyslexie precies? Hoe werkt dat dan bij mij? Zowel in mijn hersenen, hoe verwerk ik informatie, maar ook hoe zie ik letterlijk de wereld? Wat hoor ik? Dus echt dyslexie begrijpen en jezelf begrijpen. Want dyslectisch ben je je hele leven. En anders val je telkens terug in die patronen. Is het niet op de basisschool, dan is het op de middelbare school. Als je gaat stage lopen, als je gaat werken. Dus weet je, je kan op je 40ste gaan werken aan persoonlijke ontwikkeling. Maar waarom niet al als een kind nog in de tweede helft van de basisschool zit? Dat het ook echt zelf al kan begrijpen van, ja, hoe werkt het nou eigenlijk bij mij? Het is zo belangrijk om eigenlijk dat fundament neer te zetten. We doen het bij een huis wel, hè? Dat moet altijd stevig gebouwd zijn. Maar eigenlijk is dat bij ons als mensen natuurlijk ook gewoon heel belangrijk. Dat ja, je jezelf begrijpt. En ik denk bij dyslectische kinderen nog meer, omdat het schoolsysteem gewoon echt gericht is op de meeste schoolsystemen. Op ja, dat lezen, schrijven, spellen verbeteren. En als jij daar net niet goed in bent, ja, dan kan dat gewoon echt een hele grote impact op je hebben.
Ja, zonde. Ik heb wel voor de mensen die een slecht zelfbeeld hebben, heb ik wel een hele, echt een leuk opdracht. En dat is, zeg eens elke ochtend en elke avond, dus eigenlijk voordat je je bed uitgaat en voordat je gaat slapen tegen jezelf, ik ben goed genoeg. En dat een paar keer achter elkaar. En op het moment dat je dat elke dag herhaalt, ga je dat ook geloven. Want op het moment dat je uitspreekt, denk je hersenen op een gegeven moment, hé, dat is zo. En dat is een hele kleine oefening, maar wel een hele waardevolle oefening. En voor mensen die zichzelf niet goed genoeg vinden of twijfelen aan zichzelf. En dat heeft mij vroeger ook heel erg geholpen. Ik denk voor 2,5 jaar terug nog, had ik echt wel een slecht zelfbeeld. Vond ik het ook heel heftig wat andere mensen van mij vonden. Ik was ook vooral heel erg bezig, hè, om goed genoeg gevonden te worden. En ik was heel erg bezig wat zou een ander wel niet van mij vinden. Dat is er letterlijk helemaal uitgeknipt. En waarom knippen? Ik doe nu ook een opleiding Touch of Matrix. Dus dat je echt veel dieper op alles in kan gaan wat het hele lichaam betreft. En ja, weet je, het is zo waardevol om al aan zelfliefde te beginnen. En hoe oud je ook bent, of je nou jong bent of ouder bent, wees lief voor jezelf. En zeg dat ook tegen jezelf. Dat is denk ik wel echt belangrijk hierin ook.
Ik denk ook dat, dat het ook het mooie is als je dat als ouder zijnde aan je kind al mee kan geven. Want weet je, kinderen spiegelen gewoon. Dus als jij een voorbeeld bent in jouw eigen proces, dat je jezelf veel meer omarmt en dus bijvoorbeeld dagelijks met dankbaarheid aan de slag gaat met kinderen. Het kan op een hele kleine manier al. Het hoeft echt helemaal niet groots en geks te zijn, maar dankbaarheid, inderdaad, zelfliefde, uitspreken van wat vond ik fijn vandaag, wat heb ik juist goed gedaan, waar ben ik dus dankbaar voor, of echt een compliment aan jezelf geven. Ja, weet je, door dat elke dag te doen, wordt het ook een routine. En ja, nemen kinderen dat ook gewoon van je over.
Ja, helemaal mee eens. Ja, mooi. Ja, dat is het belangrijke dat je eigenlijk zelf denkt. Je zegt hetzelfde als je elke avond een boekje gaat voorlezen. Ga dat ook bespreken. Net als dat boekje. Net als dat je elke avond gaat koken en zorgen voor een goed prakkie. Is dat eigenlijk net zo belangrijk.
Ja, ja.
En misschien wel belangrijker.
Ja, echt dat is ook weer de basis, hè? Of onderdeel van dat fundament waar we het straks over hadden.
Ja, zeker, absoluut. En wat kom je als meest herkenbare situatie in jouw vak tegen?
Het meest herkenbaar is denk ik dat ik bij alle kinderen, jongeren, volwassenen toch wel een bepaalde schaamte merk. Ook wel ja, door die faalervaringen, door de onzekerheid, maar ook echt wel een stuk frustratie. Veel kinderen die ja, gefrustreerd zijn omdat het maar niet lukt, omdat ze voelen dat er meer in hun zit dan eruit komt. Ja, het is ook wel een stukje onmacht natuurlijk, onbegrip, dus eigenlijk alles wat bij elkaar komt, dat zie ik gewoon heel vaak terugkomen, wat ook voor een minder prettige gezinssfeer zorgt. Wat natuurlijk heel logisch is. Want als kind of ouder zijnde wil je je kind niet ongelukkig zien. Je wil dat het plezier heeft, dat het lekker in zijn vel zit. Weet je, dat leesniveau of zo, dat maakt allemaal niet uit. Maar dat je kind gelukkig is, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En daarin zie ik eigenlijk vaak twee verschillende. Sommige kinderen die dan echt de motivatie laten gaan. Omdat, zie je wel, lukt toch niet eigenlijk in die spiraal. Of kinderen die juist keihard gaan werken, maar al meer richting burn-out gaan. Dus weet je, dat zijn natuurlijk twee kanten. Omdat je of, en dan vaak zijn het de meisjes die keihard gaan werken en die prestatiedrang hebben. En ik zal ook eens bewijzen. En die jongens die motivatie soms wat meer laten gaan. Maar ik geloof dat de kinderen, soms hoor ik ouders zeggen van, oh, mijn kind is niet gemotiveerd. En daar geloof ik eigenlijk niet in. Ieder kind is leergierig en ieder kind wil graag. Maar als jij niet begrepen wordt of je niet begrepen voelt en niet die herkenning en erkenning voelt, ja, dan is het aan de andere kant ook wel weer logisch dat je ook op een gegeven moment minder motivatie voelt. Het zit er nog wel, maar het is eigenlijk een soort van ondergesneeuwd.
Ja, ik heb eigenlijk denk ik ook wel een heel mooi voorbeeld. Mijn zoontje die gaat ook niet zo hard mee, vindt hij zelf, de juffrouw. Dus dat is een keer benoemd. Andere kindjes, ook met schrijfletters en alles. En op een gegeven moment zei ik tegen mijn mama, maar ik kan gewoon niet onthouden. En dus dat wil ik eigenlijk meegeven aan alle ouders ook. Als jouw kind wat zegt, ga er niet heel makkelijk op in van, oh jawel, joh, dat kan je wel, punt. Want het is zijn waarheid, hè, of de waarheid van je kind, die dan zegt, ik kan niet goed onthouden. En wat ik eigenlijk heb gedaan is, ik dacht zo, weet je wel, die is best wel heftig. En hij noemde dat een paar keer. Dus op een gegeven moment vroeg ik van, goh, mama is iets kwijt, weet je wel. Of ik had iets ergens neergelegd, of we gingen iets doen. Zeg ik, hoe was dat dan ook weer? Of hij lacht dat, en dan zei hij dat. En dan zei ik, jeetje, wat kan jij goed onthouden? Weet je, iets heel kleins. En op een gegeven moment zei hij, oh ja, ja, oh ja, ja, wist jij dat niet, mijn mama? Ik zei, nee, dat was ik gewoon even vergeten. Maar ja, dat kan, weet je, een beetje speelsgewijs. Waardoor hij zoveel zelfvertrouwen had. En dat ik kan niet onthouden, was helemaal van tafel.
Oh, ja. Ja, en ik denk dat je dat juist heel mooi hebt aangepakt. En aan de andere kant ook een aanvulling, misschien inderdaad voor ouders die dat ook herkennen. Van op zo'n moment inderdaad niet gaan ontkennen van, of ja, je kan wel onthouden. Of, maar misschien ook ja, het gesprek erover aangaan. En wat maakt dat je voelt dat je dingen niet kan onthouden. En weet je, dan kun je het ook een beetje meer af gaan pellen. Naar, waarschijnlijk gaat het dan bijvoorbeeld over de spellingsregels. Ja. Iets wat, ik noem het altijd maar droge kost is. Weet je, daar kunnen we vaak geen plaatje van maken. En dat is lastig te onthouden. Maar op andere vlakken zie ik vaak dat de kinderen juist superveel kunnen onthouden. Omdat ze beeldend zijn ingesteld. En dus bijvoorbeeld waar sleutels lagen. Ja, dat zien ze gewoon nog voor zich, waar die dan lagen. Dus dat kunnen ze dan weer heel goed. Dus daarom is het belangrijk om, ja, het een beetje kleiner te gaan maken. Wel een klein stukje kun je niet onthouden. In plaats van, ik kan niets onthouden.
Ja. Precies, ja. En ik vond het wel mooi dat je zei, maar hoe voel je daar dan bij? Toch was ik van mening, en daar kan ik helemaal na zitten hoor, maar dat, Hero is nu 6, maar dat op het moment dat ze bijvoorbeeld iets voelen, niet goed kunnen uiten, wat het precies met hen doet, dus hoe ze daarbij voelen. Heb je daar tips over? Want soms kan bijvoorbeeld een kind heel boos reageren, maar zit er iets, een hele andere lading achter, wat ze zelf niet goed kunnen verwoorden. Heb je daar tips in?
Ja, ik merk wel vaker dat kinderen inderdaad niet altijd goed de emotie kunnen benoemen. Ik zou in eerste instantie wel zelf vragen, maar vervolgens ook met suggesties komen zelf. Van, oh, kan het zijn dat je je verdrietig voelt? Of soms hebben kinderen gewoon natuurlijk nog net even iets meer keuzemogelijkheden nodig om dat aan te kunnen geven. Of werk bijvoorbeeld met emoticons. Op internet kun je echt wel iets vinden van een emotiemeter of zo. Dat je dat het kindje aan kan geven op de emotiemeter van, zit ik meer naar heel blij, of voel ik me juist verdrietig, of voel ik me bang, boos. Zodat het ook een beetje meer beeldend wordt. En emoticons leven vaak meer bij kinderen. Dus dat is wel een manier om het meer bespreekbaar te maken.
Ja, mooi. Ja. En dat is gewoon voor hun veel makkelijker dat ze even die emotie kunnen aanwijzen. Van, ik voel me nu zo. Ja, prachtig. Ja, en uiteindelijk kan iedereen even kopiëren en uitprinten.
Ja, weet je, dat is de tip van Flip dan hier.
Ja.
Ja.
Oh, dat zeg ik ook altijd, tip van Flip.
Ja.
Ja, dat vind ik wel echt wel een hele mooie. Want dan hoef je niet speciaal een boek te kopen of helemaal moeilijk te doen. Hup, je print het uit en wijs me aan.
Ja,
Super.
en hang hem dan misschien gewoon op een zichtbare plek ergens in huis neer. Dat je er ook altijd makkelijk naar terug kan gaan. Ja, en het ook dus meer iets wordt als ja, dat gevoel eigenlijk bespreekbaar is. In plaats van, ik denk dat het in Nederland vaak toch nog eens een beetje een taboe is. Niet altijd bewust, maar ook wel onbewust soms om over gevoel te spreken. En dat we er soms wat te makkelijk overheen kunnen gaan. Dus ook hierin is het ja, voor een kind zo fijn om daar al op jonge leeftijd mee aan de slag te gaan. Want hoe makkelijk is het dan op volwassenen leeftijd eigenlijk om daarover te praten. In plaats van dat je het weer opnieuw aan moet leren.
Ja, absoluut. Nou, dat taboe dat ze niet mogen huilen, dat vind ik heel heftig. Weet je, een kind toont een emotie, die moet huilen. Laat een kind huilen. Ga niet zeggen stop met huilen. Want dat betekent eigenlijk dat ze hun emotie niet mogen laten zien.
Nee.
Ik ga er altijd heel slecht op bij moeders die als een kind intens verdrietig is om iets, dat ze gelijk zegt, dan denk ik, ja, maar hallo, dit is je kind die voelt een emotie. En eigenlijk zeg je gewoon tegen je kind, ik wil gewoon niet dat jij je emotie laat zien. Houd nou lekker je klep.
Ja, en het zal vast op de een of andere manier goed bedoeld zijn. Maar het geeft niet ruimte aan het kind om de emotie te laten zien. Of het gevoel uit te drukken.
Ja, nou, absoluut. Ja. Nee, leuk, ik zit even te kijken. Hè? En de voordelen had ik in mijn vorige podcast ook wel echt benoemd. Ik ben bij jou ook heel vrij echt wel benieuwd ook met schoolonderwijs. En wat vind jij van op het moment dat kinderen bijvoorbeeld iets achterlopen, omdat ze bijvoorbeeld dyslectisch zijn of dyscalculatie hebben, maakt niet uit. Vind jij school, school, thuis, thuis? Daar ben ik bijvoorbeeld heel erg van. Dat ik niet, dat Hero thuis gewoon lekker kan spelen, ravotten, vooral doen wat hij leuk vindt. En tuurlijk lees ik een boekje voor, lekker voor het slapen. Maar ik ga niet met hem oefenen bijvoorbeeld. Hoe kijk jij daar tegenover?
Ja, die is best wel dubbel. Voorheen had ik altijd wel zoiets van, weet je, school is school en thuis is thuis. Door corona is natuurlijk school ook een hele periode eigenlijk thuis geweest. Dat was voor veel kinderen echt best wel heel lastig. Want ja, dat klopt ook niet eigenlijk helemaal in het brein. Aan de andere kant, ja, als kinderen wat ouder worden, is natuurlijk huiswerk maken is onderdeel van. Dus het zal op een gegeven moment ook in huis komen. Maar om dat een beetje af te bakenen, zou je wel een keuze kunnen maken. En overleg het ook met je kind, want het is per kind natuurlijk verschillend. Bijvoorbeeld niet aan de keukentafel het huiswerk maken. Want vaak, voor veel kinderen, dus niet voor iedereen, maar voor veel kinderen is de keukentafel toch wel het stukje thuis. En dus aan een bureautje ga je het huiswerk zitten maken. Zodat dat een beetje toch een scheiding is van school en thuis. Dus dat is denk ik een goede om samen te bespreken en daarna te kijken.
Ja, heel mooi.
Leren ook is veel meer dan alleen school. Dus zeker ook thuis leer je zoveel verschillende dingen. En benoem dat als ouders zijnde ook. Bijvoorbeeld al als je een cakeje gaat bakken. Hoeveel zit daar eigenlijk al in wat je daar weer van leert? Of een hut bouwen in de tuin. Nou ja, weet je, het ene kind houdt misschien meer van klussen of zo. Weet je, daar leer je ook al zoveel van. Dus ik denk dat leren in zijn algemeenheid veel meer benadrukt mag worden. Dat het ook in andere dingen kan zitten.
Ja, meer speelsgewijs ook.
Ja, dat je inderdaad spelenderwijs ook aan de slag gaat. En ook met bakken kun je het lezen natuurlijk integreren. Of met andere dingetjes. Soms hebben kinderen natuurlijk bepaalde interesses. Misschien is het vissen en vinden ze het wel leuk om filmpjes over vissen te kijken. En daar kun je misschien ook weer een stukje lezen mee combineren. Dat je het zo op thema's. Ik denk dat het een goede combinatie is om en in de praktijk dingetjes te doen. En informatie te zien, maar ook informatie eigenlijk weer te horen. Dus wissel het ook echt af.
Ja.
Ja, ik denk dat een hele echte scheiding van helemaal thuis is thuis en school is school niet altijd helemaal kan. Zeker als kinderen dus ouder worden. En het hoeft misschien ook niet helemaal. Dus maar een goede balans is denk ik daar in van.
Ja. Nou, Hero zit in groep 3 en die doet nu schrijfletters. Dus het is nu de derde week. En hij was super spontaan. En voor het eerst, want hij wilde eigenlijk helemaal niks van school thuis delen. Zeg ik, mama, ik heb een mooie schrijfletter geleerd. En geen idee. Die schrijfletter, we kwamen er niet uit. Maar wij hebben natuurlijk wel gezegd, super knap, weet je wel. Maar is dat oké? Okay? Of moet je gewoon zeggen, joh jongen, welke schrijfletter is dat dan? Wat wij hebben net gedaan, is soms zeggen mensen, dat moet je niet doen. Maar wow, ik ben al zo geworden die helemaal, wow, lekker. Ja, of nou, moet weet je gewoon eerlijk zijn en zeggen, nou jongen, hier komen we niet uit.
Nee. Ik zou, weet je, plezier, wat ik straks al zei, is het allerbelangrijkste. En hier kwam zo'n spontaniteit vanuit hem. Dus omarm dat en inderdaad complimenteer hem daar ook over van, oh, wat fijn om je zo enthousiast te zijn over de nieuwe letter die je geleerd hebt. En ja, dat je nog niet weet over welke letter het gaat. Kijk, dat kun je ook altijd bij de juf of meester natuurlijk navragen van, oh, welke letter heeft hij geleerd? Hij was zo enthousiast, maar ik kom er niet helemaal uit welke letter het was. Kijk, dan kun je hem natuurlijk nog verder uit gaan zoeken als je weet welke letter het is. Maar ik denk in eerste instantie, we willen dat plezier behouden. Dus echt, inderdaad, wat je hebt gedaan is alleen maar super mooi en waardevol, denk ik, voor hem. En dat geeft hem ook die boost en dat zelfvertrouwen van, oh ja, weet je, mijn trots en mijn enthousiasme wordt gewoon gezien.
Ja, nee, precies. Op een gegeven moment zeiden we wel samen tegen elkaar, hadden we gewoon eerlijk moeten zijn, of was onze overenthousiaste reactie, omdat we ook vet trots waren, hè, dat hij het liet zien. Was dat oké? Okay. Dus eigenlijk zeg ik voor ouders die heel perfectionistisch zijn en zien dat het fout is, niet zeggen. Gewoon lekker hun ding even laten doen.
Ja. Want dan, want wat je anders doet eigenlijk, is het inderdaad, dan komt een kind meer in die negatieve spiraal. Want dan heeft hij zelf in eerste instantie iets van, yes, ik heb iets geleerd en ik kan iets en het lukt. En dan kom je thuis en dan word je eigenlijk weer krijg je het gevoel van, oh, kan het toch niet? Het is, ja, weet je dan, ja, dat wil je eigenlijk voorkomen natuurlijk. Dus ik snap van ouders als dat perfectionisme er wel eens in zit en dat je graag wil dat het goed gaat. Maar eigenlijk gaat het al goed, want jouw kind heeft iets geleerd en geef het de tijd. Weet je, het komt echt wel.
Ja, nou absoluut, mooi.
Weet je, we leren ook niet allemaal op hetzelfde moment. Niet ieder kind is op hetzelfde moment rijp om te leren lezen, om te leren voetballen, om misschien andere kinderen te helpen. Weet je, ieder heeft zijn eigen tijd, iedereen heeft zijn eigen moment en helaas moeten we allemaal op hetzelfde moment leren lezen, schrijven, spellen. Maar dat wil niet zeggen dat we er dan al aan toe zijn en geef het dan ook de tijd. Het komt echt wel. Maar wellicht op een later moment. Kijk, en als ik ook naar mezelf kijk, ik ben echt niet de snelste lezer. Maar ik kan het prima, want hoe ouder je ook wordt, hoe meer jouw hersenen natuurlijk woorden gaan zien. En ze het ook echt wel op gaan slaan. Maar ja, net, weet je, de spellingsregels bijvoorbeeld, die weet ik nog steeds niet. Maar maakt dat eigenlijk uit? Want ik weet wel, ik heb mijn eigen trucjes wel gevonden, of manieren om te weten hoe ik dingen moet schrijven. Dus ja, heel leuk dat we er superveel aandacht aan besteden op de basisschool. Maar ik vind het zo zonde als het jongeren ook tegenhoudt en in hun zelfbeeld gaat belemmeren. Want later vraagt echt niemand meer, nou, noem even die 30 spellingsregels op. Echt niet. Weet je, daar gaat het niet om.
Nee, en wat bij mij altijd helpt is, de teksten worden meestal dan nagekeken, maar op een gegeven moment als ik echt iets leuks bedenk, dan denk ik, ik wil die posten. En vooral van het enthousiasme, pak even Word erbij. En die hebben zo'n spellingscontrole. Als het blauw is, weet je gewoon, moet er een teetje achter. En als het rood is, heb ik hem gewoon helemaal verkeerd geschreven. Weet je wel dat?
Ja, en Google is ook een grote vriend. Weet je, vaak als je de eerste letters al intypt, komt hij al met suggesties. Wat ik zelf een hele fijne vind, is komt er soms de zin omdraaien, dat ik het hele werkwoord kan gebruiken. Ja, weet je, zo vind je ook wel weer je oplossingen daarin.
Ja. Ja, absoluut. En het leuke is, we spraken elkaar toen zei je, ik vind vooral wel belangrijk om te vertellen, doe wat je leuk vindt, dan maakt een spelling niet uit. En omdat je dan totaal niet bezig bent met je spelling, maar vooral met passie werkt, merk je eigenlijk dat er helemaal niets of bijna geen fouten meer in zitten. En dat vond ik wel een hele mooie. Wil je daar iets meer over vertellen?
Ja, dan ga ik toch ook wel een beetje naar mijn eigen verhaal. Ik was zo'n kind wat echt de prestatiedrang ontwikkelde. Ik zou anderen en moest anderen laten zien dat ik ook slim was. Lag eigenlijk dus veel meer bij mezelf, want ik zag zelf niet wat ik kon, wat mijn capaciteiten waren. Daardoor ben ik in eerste instantie economie gaan studeren, want ik dacht, hè, dan ben ik wat. Nou ja, uiteindelijk, ik heb de studie afgerond, maar het heeft me veel tranen, energie gekost. Dus niet helemaal wat bij mijn hart lag en waar ik echt blij van werd. En toen ik dus ook ging werken, merkte ik eigenlijk een stukje, ook eigenlijk veel meer druk. Ik was niet ontspannen in mijn werk. Ik was eigenlijk alleen maar meer bang om fouten te maken, door de mand te vallen. Echt onzekerheid. En daardoor ook dus eigenlijk echt veel banger om schrijffouten te maken. Gelukkig trof ik echt een hele fijne manager, die aan me zag welke kwaliteiten ik juist had. En gaf aan van, nou weet je, je doet je werk echt top, maar ga je hart volgen en doe iets wat echt dichter bij je ligt. Dus ik ben me ook om gaan scholen. En door het werk wat ik nu doe, dus echt het coachen van die kinderen en die ouders, ja, weet je, dat ligt gewoon heel dicht bij mezelf. En daardoor is die hele druk eraf van het willen presteren. Het goed willen doen. Want dit doe ik gewoon vanuit nature, omdat ik er energie van krijg, omdat het echt mijn passie is. Het ligt gewoon ja, dicht bij mijn hart ook. En dat maakt dat die schrijffouten, die zijn er bijna niet meer. En als ze er zijn, dan maakt het me ook gewoon minder uit of ik herken ze ook veel sneller. Ik heb gewoon eigenlijk die rust en die ontspanning gekregen. En dat is precies waar ik in de coaching, dus met de kinderen ook aan werk. Rust en ontspanning is gewoon echt de basis om en te kunnen leren, maar dus ook te kunnen werken ja, vanuit rust en ontspanning. En dat zorgt dat je dus minder bezig bent met de randzaken, als dus ook die spellingsfouten maken. Want je hoeft je niet meer zo op jezelf te focussen en wat je niet goed doet. De focus ligt dan echt op wat je wel goed kan en waar je blij van wordt.
Ja, ik sluit me er helemaal bij aan hoor. Dat is ook absoluut hoe ik altijd mensen coach. Doe vooral wat je leuk vindt. En denk gewoon en niet na, maar onderneem echt vanuit je hart. Dus waar ligt je passie? En dat is met welk assortiment moet ik nemen, tot hoe vaak ga ik posten, welke dromen wil ik realiseren. Doe gewoon wat je leuk vindt. Doe wat in je inkomt. Doe wat je hart zegt, dit is nice. Weet je? En dan kom je er wel.
Ja. En ik denk dat de grootste daarin zit van dat aan jezelf toegeven dat je dat mag gaan doen. Weet je, voor iedereen, voor heel veel voelt het als van de theorie, ja, dat snap ik en dat geloof ik, maar het aan jezelf toegeven en dat gevoel dat mag er zijn, ik mag mijn hart volgen, dat is denk ik de grootste stap en daar zit ja, de grootste winst eigenlijk ook.
Ja, ben jij het jezelf waard? Dat.
Ja, dat jij echt, dus dat je niet meer in dat malletje hoeft te passen. Wat ik bij veel dyslecten zie, is dat ze echt als een kameleon zich heerlijk gaan kleuren en ook willen passen in het hokje, net zo willen zijn als iedereen voor hun gevoel is. Maar ja, weet je, het gaat erom dat je gewoon echt lekker jezelf mag zijn. En dan zie je ook dat iedereen eigenlijk verschillend is. En we zijn dus niet gelijk, maar we zijn wel gelijkwaardig. Weet je, iedereen is mens. En iedereen mag gewoon zo zijn zoals die is. En daardoor ook doen wat hij of zij leuk vindt. En welk beroep dat ook is. Ja, ik geloof juist in het staan ja, in je kracht. Dus dat je doet wat je leuk vindt. Dan haal je er gewoon het meeste uit.
De wet van aantrekkingskracht, hè? Wat je uitzendt, krijg je terug. Ja, mooi. Ik denk dat dit een onwijs mooie afsluiter is. Gewoon puur vanuit je hart. Heb je nog tips, tricks of iets dat je denkt, nou Nicole, ik wil toch nog even wat vertellen voordat je die podcast afsluit. Wat onwijs waardevol is, want dan wil ik dat natuurlijk heel graag horen, hè, zodat iedereen dat te weten komt.
Ja, ik heb een hele mooie tip nog voor ouders. Kijk ook gewoon echt goed naar jouw eigen kind en gebruik daarbij ook je onderbuikgevoel. Het is natuurlijk heel fijn om input vanuit school te krijgen, maar ik merk bij veel ouders dat ze aangeven van had ik maar eerder naar mijn onderbuikgevoel geluisterd. Ik zag al veel eerder dat mijn kind aan het struggelen was. En we hebben zo laat pas die dyslexieverklaring gekregen. Kijk, dan hebben die faalervaringen zich jarenlang opgestapeld. Dus blijf ook echt bij jouw gevoel. Weet je, jij kent je kind het allerbeste. En als jij vindt dat er hulp nodig is of dat er verder gekeken moet worden, ja, blijf daar dan ook op vertrouwen.
Ja.
Dat is denk ik de allerbelangrijkste boodschap.
Heel mooi. Echt heel mooi. Dat is absoluut waar. Ja. Sluit ik me helemaal bij aan. En nu komt er wel iets in me op, maar dat ga ik niet vertellen, anders wordt het een hele lange podcast. Dan gaan we uitweiden. Maar je raakt me hier zeker in en ik ben het er absoluut mee eens. Dus dat is echt een hele mooie, waardevolle tip. En hoe kunnen mensen jou vinden als ze zoiets hebben van: hé, hey, weet je, die Leoniek, ze raakt me, wellicht kan ze mij verder helpen of mijn gezin?
Ja, ik ben op diverse social media kanalen te vinden. Leoniek Janssen Steenberg. En op LinkedIn, Instagram met mijn bedrijf Lef Dyslexie. Of bekijk ook LEF. Ja, Lef staat echt voor de positieve kant eigenlijk van dyslexie. En vaak hebben de kinderen, als ze echt zichzelf mogen zijn, zoveel lef doordat we anders mogen denken, anders mogen zijn. Dus vandaar de naam. En bekijk dus gerust ook mijn website www.lefdyslexie.nl.
Mooi, top. Ik ga je onwijs bedanken. En ik ga even de opnames stopzetten, maar blijf lekker zitten vooral. Dan spreek ik zo nog even verder. Voor de mensen, ongeveer over 3, 4 weken komt de volgende podcast. Hou me zeker in de gaten, want er komt heel veel waardevol langs op LinkedIn, op Instagram. En dit vooral over wat je uitzendt, ontvang je terug, kwantumfysica, frequentie en matrix. En ik vind dat hele mooie onderwerpen, waarin ik iedereen bewust van wil maken, zodat je eigenlijk vanuit zelfverzekerdheid, maar ook bewustzijn en een positieve mindset gaat leven en ondernemen. Dus ontzettend bedankt voor het luisteren en blijf me zeker volgen, Nicole Wop Official.